Welkom namens de gemeente Berkelland en Oost-Gelre in dit derde gezamenlijke windcafé. U krijgt vanavond een aantal presentaties door medewerkers van de gemeente Oost-Gelre en de gemeente Berkelland, maar dit is heel duidelijk een gezamenlijke bijeenkomst. Mijn naam is Erik Lievers, ik ben werkzaam bij bureau Dietz en ik ben gevraagd om vanavond de avond te leiden. Ik heb dat de vorige twee windcafés ook gedaan. Ik vertel u straks nog wel even van wat wij hebben meegenomen uit de vorige windcafés. Zo te zien is het nu goed gegaan met de uitnodigingen. De vorige keer was er een probleempje met de QR-code. Kunt u zich wellicht herinneren, diegenen die vorige keer hier ook waren. Ze werkte niet of ze werkte maar 24 uur. Dat hebben we nu op een andere manier aangepakt. En fijn dat u allemaal in zo'n grote getale bent gekomen. En wat is het doel van vanavond? Wij willen u vanavond informeren over een aantal onderwerpen. We willen u dingen laten zien, u krijgt na de pauze een visualisatie. En er is alle gelegenheid om allerlei vragen die u ongetwijfeld hebt, om die te beantwoorden. Maar voordat we naar het programma gaan, zou ik graag even willen terugblikken naar de vorige windcafés. En wat hebben we daarin meegenomen? Wat voor ons in ieder geval duidelijk was, dat u behoefte had aan meer informatie. U wilde worden meegenomen. Wat zijn nou de afwegingen geweest in het proces tot nu toe? Een van die vragen was ook, waarom nou zoekgebied K? Hoe is nou dat zoekgebied K tot stand gekomen? Hebben we vorige keer iets over verteld? Komen we nu nog weer op terug. In de hoop dat we dan zeg maar de definitieve duidelijkheid kunnen geven. U hebt aangegeven dat u het belangrijk vond dat de wethouders die hiervoor verantwoordelijk zijn, ook aanwezig zijn. Die zijn er vanavond ook. En die zijn er aankomende donderdag, dan hebben we het vierde windcafé, met hetzelfde programma, zijn die er ook. En u wilde weten van wat betekent nou de afstandsnorm, of wat betekent nou het uitgangspunt zoals Berkelland dat heeft geformuleerd, en wat betekent dat nou voor Oost-Gelre. Ook dat komt terug in het programma. Er zijn ook een aantal nieuwe dingen. Dus u zult ongetwijfeld een aantal dingen horen die u de vorige keer ook hebt gehoord. Er zijn ook een aantal nieuwe dingen die we willen u laten zien. Ik heb u al verteld, de visualisatie. U kunt zich wellicht herinneren, vorige keer hebt u wat kaartjes gezien met witte vlekken. Die kaartjes komen nu terug, maar nu met de mogelijkheid om te laten zien van hoe ziet dat er nou uit als daar windmolens geplaatst worden. Hoe ziet dat er nou uit? We kunnen met elkaar kijken van waar we die dan willekeurig kunnen neerzetten. Waar we het vanavond niet over gaan hebben, is het lokaal eigenaarschap. We gaan het ook niet hebben over het thema gezondheid. En we gaan het ook niet hebben over het thema landschap en ecologie. Niet omdat dat thema's zijn die niet belangrijk zijn. Tegenovergestelde, dat zijn thema's waarvan wij inschatten dat we die niet in 20 minuten kunnen behandelen. Dus wij gaan daar aparte themabijeenkomsten voor organiseren. U ziet later op de avond wanneer dat is. Ik gaf u al even aan, u zult ongetwijfeld nog heel veel vragen hebben. Op tafel ligt het programma van vanavond. Kunnen we dat even laten zien? Komt. En ik zou u willen vragen dat als u nu al vragen hebt, om even te kijken bij welk programmaonderdeel dat het beste zou kunnen. Want we willen proberen om de programmaonderdelen in zijn geheel, dus met een presentatie en uw vragen, te behandelen. U ziet een ambitieus programma. Met een pauze om 9 uur heb ik afgesproken hier. Dus we gaan ons best doen om dat te gaan halen. Misschien nog even een huishoudelijke mededeling. Vorige keer hebben we aangeboden om een verslag te maken. Dat gaan we nu ook doen. In dat verslag zullen we zoveel mogelijk van uw vragen meenemen en ook antwoorden geven op die vragen. En onze inschatting is dat we daar ongeveer 3 weken voor nodig hebben. Een tweede punt wat bij de vorige windcafés aan de orde kwam, was de geluidsopnames. We hebben toen geluidsopnames gemaakt en die hebt u toegestuurd gekregen. En ik moet u even vragen, is er iemand die bezwaar heeft tegen het maken van geluidsopnames van vanavond? Nee? Goed, dan gaan we dat nu doen. Zag je daarvan? Hij loopt al, kijk. U krijgt dan die geluidsopnames toegestuurd, maar als u dat goed vindt, Als u dat ook onderdeel van het akkoord vindt wat u mij net hebt gegeven, dan kunnen we ze ook openbaar maken. Dat betekent dat we ze op de website kunnen plaatsen. Een hele makkelijke manier om het terug te vinden. En kunnen ook anderen, die wellicht vanavond of donderdag graag hadden willen komen, maar niet in de gelegenheid waren, in ieder geval luisteren hoe het vanavond is gegaan. Op tafel staat het programma. Dan tot slot. Windkracht K. Is hier iemand van Windkracht K? Kijk, oh, de hele tafel. Heel goed. U hebt een brief geschreven, of het bestuur heeft een brief geschreven met een aantal vragen. 17 geloof ik. En die vragen die zijn gisteren of eergisteren beantwoord. Die vragen gingen over een groot aantal onderwerpen die hier vanavond ook aan de orde komen. En ik kijk u even aan, want ik wil even kijken hoe we nou met de antwoorden die u hebt gekregen kunnen omgaan. Maar ik kan me voorstellen dat mensen het heel interessant vinden om te kijken wat u hebt gevraagd, maar ook interessant vinden wat de gemeente Berkelland heeft geantwoord. Ik kan me voorstellen dat u hem op de website zet. Klopt dat? Is al gebeurd. Zou het een meerwaarde hebben dat ook de gemeente Berkelland hem op de website zet? Vindt u dat goed of hebt u dat liever niet? Dan hebben we namelijk alle informatie ook bij elkaar staan. En uiteraard is het ook bij jullie terug te vinden. Ja? Goed. Ik klink een beetje kortademig. Dat komt omdat ik met vorige week had ik een kleine griep. Geen corona, ben 3 keer getest. En ik hoop dat ik het vanavond ga volhouden qua stem. Dus u moet me maar vergeven dat ik af en toe even wat schor kling en wat kortademig ben. Wat mij betreft kunnen we beginnen aan het programma en ik zou eigenlijk de beide wethouders willen vragen om naar voren te komen. En even een microfoon. Kan ik beide bedienen, Mark? Ja. Microfoon en deze, ja? Oké. Okay. Ja, voor mij doet hij het.
Ja,
ja, hou jij maar vast, Hans. Hans, nieuwe wethouder.
Ja.
Met de energietransitie in portefeuille. Ik kan me voorstellen dat er in het college om gevochten is om die portefeuille, maar je hebt hem in ieder geval gekregen. De opgave waar Berkelland en Oost-Gelre gezamenlijk voor staan, hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, hoe kijken we daar tegenaan? Nou, mijn naam, voor degene die het nog niet weet, maar, is Hans van der Noord. Ik mag sinds 21 juni wethouder zijn in de gemeente Berkelland. Is deze om deze portefeuille gevochten? Ik zou het niet weten, want een aantal van jullie zullen ongetwijfeld al weten, ik ben er zo ingerold. Er is toen wel over onderhandeld, maar uiteindelijk ben ik op die positie terechtgekomen en heb hem dus ook gekregen. Het is een hele interessante portefeuille. Eén, omdat de impact natuurlijk een hele grote is. Het tijdsframe waarin we nu zitten is ook een hele, toch wel bijzondere, met enorm stijgende energielasten en een hoop problemen die daarbij maatschappelijk daarbij gepaard gaan. En dan zit je midden zelf in zo'n proces waarin je in eerste instantie wel het nodig hebt gelezen in de krant over van alles en nog wat, zon, wind, water, biovergassing. Dat zijn nog wel de zaken waarvan je nog iets van weet. Maar ja, dan word je in één keer kom je in zo'n proces terecht zoals hier. En dan, dan word je meer geïnformeerd, dan krijg je meer teksten te lezen, je krijgt meer de achtergronden te horen. En het is een dynamisch proces met een enorme bestuurlijke impact, maar ook uiteraard een enorme impact voor de zoekgebied K. Daar ben ik me zeer van bewust. Maar dan begin je de eerste paar weken. Pardon? Iets duidelijker? Luider?
Ja.
Ja?
Geen probleem.
Gaan nog luider? Oké. Okay. dus wat dat betreft, dan wordt het wel heel luid.
Nee, is goed. Nee, gaat even goed.
Wat dat betreft is het wel een dynamische portefeuille. Wij werden geconfronteerd met uitgangspunten die mij hebben doen besluiten om een aantal zaken te regelen. En daar zullen we het zo meteen nog wel over hebben.
Dankjewel.
Lang antwoord voor de korte vraag. Nou snap ik ook waarom ik de microfoon ook moet afgeven. Dus dat ga ik nou ook niet meer doen. Wat vind jij belangrijk in dit proces?
We zijn hier met twee gemeenten, Berkeland en Oost-Gelre. Maar aan welke kant je van de gemeentegrens ook woont, als er windmolens gaan komen, heeft dat impact op je. Dus ondanks dat wij twee gemeenten zijn, is op zijn minst wat wij kunnen doen, is iedereen op hetzelfde moment dezelfde informatie geven. Daar hebben wij rechtstreeks invloed op. En het mooie waar Hans en ik uiteindelijk naar schreven, is natuurlijk dat de beide gemeenteraden ook misschien wel dezelfde kaders gaan vaststellen. Maar daar heb je ook een politiek proces bij. Maar in ieder geval, wat we aan de voorkant wel kunnen doen, is op dezelfde momenten, of je nou aan de gemeentegrens van Berkeland woont of Oost-Gelre, dat iedereen op hetzelfde moment dezelfde informatie krijgt. Want dan kan iedereen ook op hetzelfde niveau meepraten.
Helder, dankjewel. Dat samen, hoe ziet dat er wat jou betreft uit?
Nou ja, het gekozen proces wat we nu hebben samen, onderstreep ik van harte. De verstandhouding was ook een van de vragen van de stichting, is tussen Bart en mij is uitstekend. Dus wat dat betreft hebben we ook alle vertrouwen in elkaar. En zoals Bart net ook zei, we moeten komen tot een gezamenlijk beleid, geldend voor het hele gebied.
En gezamenlijk beleid is ook een gezamenlijke opgave?
Ja, als Achterhoek wel. Hè. Wij hebben als Achterhoek en als alle gemeenteraden een handtekening gezet. Eigenlijk op een resultaatverplichting. En zoals u misschien weet, ligt het in Oost-Gelre iets genuanceerder, omdat wij ook nog een ander zoekgebied hebben. Dus dat maakt uiteindelijk dat we hier niet glashard kunnen zeggen, Oost-Gelre gaat zoekgebied K worden. Kan ruimtelijk wel zijn. Maar de opgave staat wel. Alle gemeenteraden in de Achterhoek hebben getekend voor de regionale energiestrategie. Dus daar worden wij ook op getoetst door de provincie en andere partijen.
Dank jullie wel. Jullie blijven daar zitten, geloof ik. Hè? Dus als er echte bestuurlijke vragen zijn, dan vraag ik jullie om even hier naartoe te komen. Voor nu in ieder geval, dank je wel. Dan kan deze weer terug. Ja. Ga ik even hier staan, daar sta ik in het licht. Ik gaf u al aan, de vorige keer zijn er heel veel vragen geweest over het zoekgebied K. Hè, van wat maakt nou dat zoekgebied K het ideale gebied voor, voor de windopgave die beide gemeenten hebben. We zijn daar vorige keer uitgebreid op ingegaan. In het verslag ziet u daar ook iets. Er is een aparte brief gestuurd. En toch hadden wij het gevoel dat het nodig is om dat nog één keer hier verder toe te lichten. Waarom zoekgebied K? En u hoorde net ook al even van, en wat betekent dat voor Oost-Gelre? Wie mag ik daarvoor het woord geven? Ja, stel jezelf even voor. Zal ik de microfoon hier zo laten staan? Is dat handig? Dan ga jij in die kant staan?
Ja. Ja, wij zijn de twee beleidsadviseurs, of eentje bij Oost-Gelre, Tom. Ja. En mijn naam is Mietje Fuik van de gemeente Berkeland. En we zullen dit onderdeel even verder toelichten.
Ja, we hebben afgesproken dat ik de aftrap mag doen. Waar gaan we nu bij stilstaan? Eigenlijk een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. We gaan ook even kijken naar de aanleiding van de energieopgave. Waarom zijn we aan het doen wat we aan het doen zijn? En ook om daarmee daarna de concrete vertaling te maken, de energieopgave, wat betekent dat dan in zon en wind en hoe komen we dan uit bij zoekgebied K. Om met een kort terugblik te beginnen, zoals Erik al zei, de vorige bijeenkomst stond natuurlijk een teken van hoe is zoekgebied K tot stand gekomen, maar er zit nog een vraag onder, waarom zoekgebied K? En deze bijeenkomst en ook de volgende, die zijn eigenlijk een vervolg daarop om daar verder over in gesprek met u te gaan. Zou je de volgende weer doen? De aanleiding van de energieopgave. Het is een hele weerwar van termen en plaatjes, maar ik neem u graag mee om uiteindelijk bij het zoekgebied uit te komen. Waar is het eigenlijk allemaal begonnen? Dat is het Klimaatakkoord van Parijs. Dat is alweer in 2015. Toentertijd heeft Nederland samen met 192 landen afgesproken dat we in 2050 de gemiddelde wereldtemperatuur willen beperken met ruim onder 2 graden Celsius en zo mogelijk 1,5 graad als concreet streven. Wat betekent het klimaatakkoord? Dat betekent dus ook voor Nederland een opgave. En daar is in 2019 het Nederlandse klimaatakkoord gesloten. Dat ziet u daaronder staan onder het klimaatakkoord van Parijs. En dat is eigenlijk de ja, Nederlandse vertaling van dat wereldwijde klimaatakkoord. In het Nederlandse klimaatakkoord staat ook een concrete opgave. Een 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. En 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Deze getallen die ik net noem, die zijn ook vastgelegd in de klimaatwet. Er zit dus ook een wet onder om te borgen dat we aan die doelen gaan werken. Wat is vervolgens de stap gemaakt naar de RES, naar waar we nu mee bezig zijn? Dat is eigenlijk de concrete vertaling en dat is het aanbod van de decentrale overheden. Dus dat zijn de provincies, de gemeenten en de waterschappen waarin zij hebben aangegeven. Wij willen ook een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord. En onze bijdrage, dat is 35 terawattuur hernieuwbare energie op land. Nou, dat klinkt abstract, dat is ontzettend veel. Nou, 35 terawattuur met bestaande technieken, dus dat zijn wind en zon. En daarvoor werken we samen in Nederland. En dus ze hebben 30 RES-regio's. De RES-regio Achterhoek is een van die regio's. En daarin werken we, de Achterhoekse gemeente en de provincie samen met de netbeheerder. En daaromheen een heel maatschappelijk veld van partijen met een belang bij de RES. Samen om te kijken hoe kunnen wij nou vanuit de Achterhoek een bijdrage leveren aan die 35 terawattuur. Die 35 terawattuur geldt voor heel Nederland. Wat is nou de opgave in de Achterhoek? Die is dan 1,35 terawattuur. Nou, ook weer een getal. Dat komt ook niet zomaar uit het niets. Want je ziet ook een stippellijn staan naast de RES, het akkoord van Groenlo en de regionale uitvoeringsagenda. Dat wil zeggen, voordat het klimaatakkoord was gesloten, was er al een akkoord van Groenlo in 2008. En volgens mij ook in 2013. En daar is al de ambitie gesteld dat de overheden in de Achterhoek in 2030 energie neutraal willen zijn. Dus dat betekent dat je net zoveel energie opwekt als je gebruikt. Dat akkoord is vervolgens weer in de regionale uitvoeringsagenda geland. Waarin het voor het eerst een getal is genoemd van wat is daarvoor nodig om in 2030 energie neutraal te zijn. En dat is die 1,35 terawattuur. Dus om het enigszins aan elkaar te knopen, ik hoop dat u die link kan maken. Er is een klimaatakkoord uit Parijs, een Nederlands klimaatakkoord. Voor de uitvoering van het akkoord werken we aan de RES. Dat doen we ook in de Achterhoek. En de opgave in de Achterhoek die heeft zijn oorsprong in het eerder akkoord dat we hebben gesloten. En de regionale uitvoeringsagenda. Oost-Gelre en Berkelland, natuurlijk twee gemeenten daarin. En daar, wij hebben ieder een aandeel in die opgave van de RES in de Achterhoek. En daar zijn we nu mee bezig. Ja. De opgave.
Ik ben zo vrij, want vorige keer werden hier ook wat vragen over gesteld. Misschien goed om die nog even in te gaan. Het gaat over de opgave van de hele Achterhoek, hè?
Ja.
Dus dat betekent dat als één gemeente wat minder doet, moet de andere gemeente wat meer doen?
Ja, het is eigenlijk, het is niet te zeggen, we delen de opgave erachter en doet iedereen wat.
Nee?
Het gaat er echt om dat we samen zowel de lusten en de lasten verdelen van de opgave die voor ons ligt.
Oké.
En daar zijn we nu aan het onderzoeken. Zijn we weer verder met Matthew? Nou, de opgave zon en wind. Dit is eigenlijk een concretisering. Wat betekent nou die 1,35 terawattuur? Er zitten een aantal uitgangspunten onder voor de invulling van die opgave. Zoals u begrijpt, die windmolens, zonneparken, die zet je niet zomaar ergens neer. Dan denk je eerst goed over na. Een belangrijk uitgangspunt in de Achterhoek is voorkeur van zon op dak. Dat betekent dat we gaan kijken welke ruimte op daken, op bedrijfsdaken, is beschikbaar om grootschalige zonnepanelen neer te zetten. Waarom doen we dat? We willen graag voorkomen dat bijvoorbeeld gronden die al in gebruik zijn voor andere functies, bijvoorbeeld landbouw, dat we die gaan benutten voor het opwekken van hernieuwbare energie. Want dat zou betekenen dat je die gronden niet meer kan gebruiken. Voor bedrijfsdaken, die zijn in principe al in gebruik. Dus dat is ruimte die je relatief eenvoudig kunt gebruiken. Daarbij het tweede punt, er is zon en wind nodig. Wat betekent dat nou? De opgave, cijfermatig kan je zeggen, we doen alleen windmolens, we doen alleen zon. Alleen als we daar in de praktijk dat zouden willen doen, is dat niet zo eenvoudig. Waar zit hem dat nou in? Eigenlijk zijn ze complementair aan elkaar. Het is heel, nou, misschien wat kort door de bocht, maar als de zon schijnt, dan waait het meestal niet zo hard. En als het hard waait, dan schijnt de zon meestal niet. Dus om de leveringszekerheid te borgen van voldoende opwek van hernieuwbare energie, is er eigenlijk altijd een combinatie van zon en wind nodig. Wat speelt daarbij ook mee? Windturbines. De bedrijfstijd van windturbines is eigenlijk 4 keer hoger dan de bedrijfstijd van zon. Wat dat betekent dat concreet? Voor de kosten van de infrastructuur kan er dus 4 maal zoveel energie worden opgemekt met wind als met zon. Andersom, qua zon kost dat dus 4 keer zoveel dan wind. Alleen omdat het een mix is, zal je altijd moeten zoeken naar een optimalisatie van wat is nou in dit specifieke gebied een goede verdeling tussen zon en wind. Om het, zeg maar, het systeem efficiënt te laten werken en ook de kosten efficiënt te maken. Dus dat je eigenlijk, nou, wat is nou de beste manier om de wind, hernieuwbare energie op te wekken tegen een bepaald aantal kosten in dezelfde ruimte in dezelfde tijd. Om een opgave te schetsen, gezamenlijke opgave wind, dat is dus voor 46.000 huishoudens. Daar is dus best wel veel wind voor nodig.
Even voor de duidelijkheid, ja. Die afweging, hè, tussen van wat je met zon en wat je met wind moet opwekken, die is al gedaan. Hè? Dus dat is niet iets waar je nu nog aan kunt draaien aan die knop. Hè? Dat je zegt van, nou, weet je wat, we doen wat meer zon en wat minder wind of andersom. Dat zit al in die opgave rest, toch?
Nou, we zitten nou in die concretisering daarvoor. Kijk, okay. Er is wel een idee en dat is een uitgangspunt, wat zou die verdeling kunnen zijn. Zoals u ook wellicht in de krant heeft gelezen, de netinfrastructuur, er is sprake van netcongestie. Er is niet overal evenveel ruimte om al die zon- en windmolens aan te sluiten.
Netcongestie betekent dat er te veel stroom is voor de netcapaciteit,
ja,
hè?
Ja. Okay. Ja, dus op het moment dat we die rest hebben vastgesteld, zijn die zoekgebieden eruit gekomen. Dat was op dat moment. Kan wel de stap doormaken naar de criteria voor die zoekgebieden. Ja. Er zit eigenlijk een technische, inhoudelijke onderbouwing achter van wat is nou op dat moment de ideale vorming van het zoekgebied. En daar eentje is daar van de mogelijke energieopbrengst. Nou, het kan nu ook zijn, omdat een zoekgebied is nog geen locatie, maar is wel een plek waarvan wij denken dat dat een geschikte plek zou zijn. Maar als je nog verder gaat inzoomen op locatie, zou je kunnen veronderstellen van goh, misschien zit die plek net weer ergens anders binnen dat zoekgebied. Of net buiten dat zoekgebied, of niet dat zoekgebied, maar het zoekgebied is wel het uitgangspunt. Dus ja, als je het specifieker zou kunnen maken, waar we dus nu mee bezig zijn, dan zou dat misschien net iets anders kunnen worden. Of niet. Dat is waar we nu in zitten. Wat ik ook belangrijk vind om te benadrukken, is de landschappelijke kwaliteit en kenmerken van het gebied. Binnen de RES, in de Achterhoek, werken we met 14 zoekgebieden. Voor elk van die 14 zoekgebieden is ook de landschappelijke kwaliteit en de kenmerken van het gebied meegenomen. Dat betekent eigenlijk dat we kijken van wat is nou landschappelijk gezien een goede plek, of zou een goede plek kunnen zijn voor de opwek van hernieuwbare energie. En dan in acht nemen, welke landschappelijke waarden willen we graag behouden, welke zijn kenmerkend voor het gebied en welke willen we niet doorbreken met hernieuwbare energie waardoor we dat landschap verstoren. Dat betekent kortweg, vanuit infrastructuur geredeneerd kunnen windparken en zonneparken niet overal. Maar ook vanuit het landschap geredeneerd, dat is ook een belangrijke voorwaarde, kan je niet overal windmolens of zonneparken neerzetten. Dat sluit eigenlijk ook aan bij het derde criterium. Die staan ze als 4, maar eigenlijk zijn het er 3. Je kijkt natuurlijk ook heel goed naar de omgeving. Los van de kenmerken van het gebied, los van de infrastructuur. Wat zit er allemaal in de omgeving waarmee je moet kijken van is zon en wind een goede plek? Zijn dat natuurwaarden, bijvoorbeeld beschermde natuur, beschermde flora en fauna? Woningen, nou hartstikke belangrijk natuurlijk, daarvoor staan we hier ook. Van wat zijn nou plekken waar je die, liefst natuurlijk niet, maar als je dan toch moet zo min mogelijk belast met die windmolens. En dan zit hem ook in de opstelling. Dus kan je natuurlijk ook kijken vanuit het landschap naar 1 windmolen of meer windmolens. Wat past daar wel, wat past waar niet. Dat is ook een belangrijk criterium. En dit is eigenlijk de onderbouwing van de zoekgebieden zoals we die nu hebben. Wat zijn we nu aan het doen? We hebben een REST 1.0 gehad vorig jaar. Daarin zijn de zoekgebieden uitgewerkt. Die staan allemaal in die REST. Die kunt u allemaal opzoeken. En nu werken we aan de REST 2.0. En wat we nu gaan doen, is eigenlijk kijken. En dus vandaar ook deze avond samen met u te kijken van, als we daar dat willen gaan concretiseren in locaties, wat moeten we daarin meenemen? Wat zijn belangrijke voorwaarden en kaders om tot die invulling van die gebieden te komen? Als je de volgende wil doen, Matthew. Nou, vanavond zijn we hier bij elkaar voor zoekgebied K. Oostschelde heeft twee zoekgebieden. Zoekgebied I en zoekgebied K dus. Zoekgebied I gaan we op een later moment daar het gesprek over voeren. Maar gezien het belang in de samenwerkingsovereenkomst die ligt in zoekgebied K, hebben wij daar nu de focus op. Omdat we wel echt recht willen doen aan de opgave die daar ligt. En daar ook serieus mee aan de slag gaan. Dat we liever één ding heel goed doen dan twee dingen minder goed.
Mag ik even een concretisering vragen van het woord focus? Want wat betekent dat? Hè? Dat je zegt als Oostschelde, de focus op K. Ga je eerst kijken wat je in K kunt realiseren. En wat je dan vervolgens tekort komt, kijk je dan naar het andere gebied? Of kijk je naar beide gebieden tegelijkertijd? Hoe werkt dat?
We kijken naar beide gebieden tegelijkertijd, maar dat is meer vanuit het niveau van de rest van de Achterhoek, dus van alle zoekgebieden. Maar voor het specifieker maken van het zoekgebied, dus wat we nu aan het doen zijn, daar ligt de focus voor op K.
Okay.
Dus daar zijn we eigenlijk, proberen we een slag verder te maken dan dat we met I doen op dit moment. Dat wil niet zeggen dat we I niet gaan doen, maar dat komt nog op een later moment.
Ik pak even de microfoon, dan kan de rest het ook een momentje.
Gaan wij namelijk rondlopen om zeker te weten dat we ook alle opnames die er zijn, dat die ook uw vraag meegenomen wordt.
Okay, dus dat houdt dus, kan inhouden dat als gebied K niet voldoende is, dat daarna gebied I ook windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Dus in additie op K.
Zeggen dat is geredeneerd van Oostschelde. Er zijn voor de Achterhoek natuurlijk veel meer gebieden. Maar dat zou een conclusie kunnen zijn. Een conclusie zou ook net iets anders kunnen zijn. Dat we gaan kijken, valt zoekgebied K bijvoorbeeld af? Of moet het uitgebreid worden? Komen er meer windmolens? Dat kunnen we nu nog niet zeggen, omdat we echt midden in die verkenning zitten en daar nu het gesprek over voeren. Matthew.
Ja, en dan zal ik even namens Berkeland toelichten hoe, hoe het bij ons uitgelegd is, de focus op zoekgebied K. Ben ik te verstaan? Moet ik?
Ja.
Oké. Okay. Want wij hebben ook samen met Oostschelde de focus op gebied K. Onze raad heeft daar een duidelijker standpunt in ingenomen, want wij hebben in de RES Achterhoek drie zoekgebieden waar grotere windturbines kunnen. K, L en M. Die zijn ook allemaal terug te vinden in de RES. Maar onze raad heeft daar een nadrukkelijkere focus gelegd op K. Gezegd, concentreer je nu alleen op K. Om daarbij ook gewoon als gemeenteraad en als gemeente controle te kunnen hebben over wat zich daar afspeelt in het gebied. Ook één goede regie erop te kunnen houden. En daarom ook één gebied te kunnen kiezen. K was ook al eerder in beeld geweest, maar dat is destijds door het wegvallen, door een laagvliegroute niet meer. Dat was niet mogelijk. Die is recent, tijdens de ontwikkeling van de RES, heeft Defensie die laagvliegroute geschrapt. Daarbij kwam eigenlijk het gebied aanwijzen als K, die aangemerkt is als een gebied waar het zou kunnen passen, kwam nadrukkelijk naar boven drijven, omdat een heel groot gebied van de laagvliegroute was weggevallen. Dus het is nadrukkelijk naar boven gekomen. En de raad heeft ons meegegeven, willen, als we het doen, doen we het goed. Net als wat Tom zei, dan willen we ook niet een hagelslag aan windmolens. We willen één gebied en daar kijken of we kunnen concentreren met zo, ook met zo min mogelijk molens, zo hoog groot mogelijk molens, maar wel clusteren en zorgen dat het ook dan daar kan plaatsvinden.
Ja, dat even als toelichting op zoekgebied K. Zijn daar nog specifieke vragen over? Ja, ik zie daar één vinger. Ja. Microfoon komt bij u. Hoor.
Ik ben wel verbaasd, eerlijk gezegd, want dit verhaal hebben we natuurlijk allemaal al wel eens gehoord. Maar ik dacht dat ik nu echt een verklaring zou horen over waarom zoekgebied K nou gekozen is. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Of ik moet even een blackout hebben gehad. Maar er is door die linker meneer niets gezegd over waarom dit gebied nu aangemerkt is als het zoekgebied. Helemaal niks. Alleen maar wat criteria over dat het landschappelijk moet passen en dat het dit en dat, maar Er is geen gegeven.
Is er meer, hè? Want je hebt in de vorige sheet heb je drie criteria benoemd, hè?
Ja.
Waar die meneer ook naar verwijst. Of vier criteria. Dat zijn de criteria die zijn gehanteerd, hè, over de hele gemeente. En daar komt dan een bepaald gebied uit en dat is dan gebied K. Of zijn er nog aanvullende criteria? Want dat is eigenlijk de vraag.
Hey, het zijn eigenlijk deze criteria die op de lijst stonden. En dat doen we dus in restverband, dus in de regionale energiestrategie voor heel de Achterhoek.
Dus wat nee, maar het gaat even specifiek van, als je dat doet, dan komt daar gebied K uit.
Ja.
Is dat dan op basis van deze vier criteria, of zijn er nog andere afwegingen geweest die ertoe hebben geleid dat zoekgebied K eruit is gekomen? Zo begrijp ik de vraag, hè, van hoe kom je nou tot een bepaald gebied, hè?
Ja.
Toch?
Mag ik even weten waarom Oost-Gelre hier een antwoord op gaat geven? Want dit gaat over Berkeland, toch?
Nou, het is een gedeeld zoekgebied.
Het is een zoekgebied voor Berkeland en Oost-Gelre, hè?
Nee, maar in Berkeland is er sprake geweest van K, L en M. En K, we focussen ons op één gebied.
Ja.
Maar waarom dan niet L of M? Hè, wat zijn de argumenten die daar dan achter zitten?
Ja. Volgens mij zei jij dat, Matthew, is dat een uitspraak geweest van de gemeenteraad, hè?
Ja, dat is een afweging die heeft plaatsgevonden in de gemeenteraad. Dat is een politiek besluit om één gebied te kiezen. En zij hebben afgewogen welke van de drie dat dan zou kunnen zijn. En de uitspraak is gekomen op K. Dat is een politieke afweging van die in de raad heeft plaatsgevonden.
En zonder meter was ook een politieke afweging.
Als u even wacht, dan komt er een microfoon bij u, dan... Nee, ja, niet bij mij in ieder geval, maar...
Dat nee, dus 600 meter was ook een politieke afweging.
Nou, daar gaan we zo meteen op verder.
Ja, klopt. Gaan we zo meteen op verder, klopt.
Ja, ik heb hier nog een mevrouw die ook een vraag heeft.
Ik zou heel graag willen weten wat dan die afwegingen zijn. Je hebt het steeds over de raad die dat besloten heeft, de afwegingen. Maar we weten nog steeds niet wat dan die afwegingen zijn. Waarom het of K of L of M is... Daar kan ik eigenlijk nog steeds geen goed antwoord op krijgen.
Ik wil een aanvulling doen. Er wordt gesteld dat de vliegroute van Defensie dat die opgegeven is. Maar ze komt nog dagelijks om 7 uur.
Nog een keer?
Er wordt gezegd dat de vliegroute opgegeven is. Maar de F-16's komen nog dagelijks over ons heen vliegen. En ik heb een idee dat nu met de dreigingen van het oorlogsgeweld overal, dat ze die vliegroutes ook nodig zullen blijven hebben. En hetzelfde geldt voor het weidevogelgebied. Ik had begrepen dat het weidevogelgebied op een slinkse manier uit het bestemmingsplan gehaald is. Maar ik heb nu begrepen dat het weidevogelgebied inmiddels weer toegevoegd is aan in het gebied K. En dat lijkt me zo dat je daar geen windmolens neer kunt zetten waar een weidevogelgebied is.
Ik hoor drie verschillende onderwerpen. Ja. Ik wil even het onderwerp criteria die hebben geleid tot zoekgebied K, wil ik eerst even doen.
Er is daar een vraag gesteld en daar ging uw vraag ook over. Hè, van, en dan doen we dadelijk even de weidevogels en het laagvlieg, de laagvliegroute. Toch even, neem ons eens mee in hoe nou zo'n afweging gaat op basis van die criteria die leiden tot zo'n specifiek gebied. Ja. Ik kan me voorstellen, ik weet het niet precies, ik kan me voorstellen dat je kijkt naar het aantal woningen.
Ja.
Moeten er niet te veel zijn,
ja.
Bijvoorbeeld. Is dat een criterium,
ja,
of niet?
Nou ja, drie criteria. Onder die criteria zitten natuurlijk ook een aantal subcriteria, nadere uitwerkingen van die criteria.
Ja.
En wat je dan gaat doen, zonder daar een waardeoordeel over te delen, is dat je al die variabelen over elkaar gaat leggen. En dan ontstaan er gebieden waar het niet kan en waar het wel zou kunnen. Ja. Dus eigenlijk is dat een puur theoretische exercitie. Waar je gaat kijken, vanuit technisch inhoud geredeneerd, waar zou dat eventueel kunnen?
En kun je die ergens terugvinden, die subcriteria? Hè? Want dit zijn de hoofdcriteria. En je zegt, er zijn een aantal subcriteria. En als je die allemaal langsloopt, hè, een soort lijst, kan ik me voorstellen. Mm-hmm. Dan kom je ergens op uit. Als je nou wilt weten van, wat zijn nou die subcriteria? Waar kun je die dan vinden?
Die staan in de RES 1.0, staan uitgewerkt hoe die afweging is gemaakt.
Nou, ik denk, neem aan, laten we afspreken dat wij zorgen dat in het verslag ergens terug te vinden is waar u die criteria kunt vinden. En dus moeten we even kijken of dat inderdaad daarin staat.
Ja, we hebben een goede afspraak.
Het is heel simpel. Wij zouden de afweging zelf moeten horen, de inhoudelijke afweging. Ik geef een voorbeeld. Er is een criterium landschappelijke waarde. Betekent dat zoekgebied K lelijk genoeg is om er windmolens in te zetten? Ik bedoel, dat is een afweging. Hè? Ja. Of is er in zoekgebied K zijn er weinig genoeg mensen die er wonen en ook die gering genoeg invloed hebben op de politiek om daar windmolens neer te zetten? Dat is een afweging. Criteria weten we nu wel, maar ik wil de inhoudelijke processen horen die tot de uiteindelijke beslissing hebben geleid.
Matthew, kun je daar iets op zeggen?
Nou, we hebben gemeend om van de zomer een brief te sturen met een toelichting hoe we tot de keuze voor K zijn gekomen. Dat was naar aanleiding ook van het Windcafé. Er zijn daar nog steeds vragen over, blijkbaar.
Gaat die brief in op die criteria die worden gevraagd?
Die vraag leeft dus blijkbaar nog bij de zaal.
Ja. Ja,
dus dat constateer ik eventjes.
Ja.
De hele argumentatie hoe men tot zoekgebieden komt, dat is inderdaad in het restproces heeft het plaatsgevonden. Dus via de rest is dat ook te achterhalen. En dan moeten we gaan dat dan terug gaan halen. Maar ik snap dat u die behoefte heeft om die informatie. Het is ook wel een besluit wat al ligt. De keuze in elkaar is er.
De keuze ligt daar en is ook nog eens een keer bestuurlijk geaccordeerd.
Dat we hem beter moeten uitleggen, dat begrijp ik.
Ja, nee, maar ik probeer even kijken wat we kunnen bieden om tegemoet te komen aan de vraag van die meneer. Volgens mij een vraag van meer mensen. Hè, van... Er zijn criteria die zijn gehanteerd. Mm-hmm. En als je die criteria op een bepaalde manier hanteert, dan komt daar een zoekgebied uit. Kunnen wij afspreken dat wij proberen inzichtelijk te maken van wat die criteria zijn geweest en hoe in grote lijnen dat proces is gegaan? Want ik kan me voorstellen dat een ingewikkelde puzzel is geweest. Maar zullen we een poging doen om dat in het verslag, ik weet niet of dat zo snel kan, in het verslag op te nemen, dat we daar iets verder op ingaan dan alleen die drie algemene criteria?
Ja. Ja, volgens mij kunnen we dat doen. Ja?
Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan spreken we dat af. We hebben nog hier vragen van die meneer. Want we hebben nu even de criteria gedaan.
Ja, laagvliegroute.
U had een vraag over de laagvliegroute.
Oké.
U zegt van, is die er nog of is die er niet meer? Toch? Dat is eigenlijk uw vraag.
Nee. De minister heeft een hele duidelijke brief gestuurd aan... En uiteindelijk alle bevoegde gezagen van wind. Hè, dus de provincies hebben een brief ontvangen. We hebben ook overleg met de provincie over zoekgebied K. Daar staat het gewoon heel helder. Die laagvliegroute die is geschrapt.
Ik hoor, Ik hoor daar een heel duidelijke niet waar. Misschien kan even de microfoon daar naartoe, maar ik wil even horen van waarom dat dan niet zo is.
Het staat nog gewoon in het bestemmingsplan. Als onderlegkaart staat die in.
Bart?
Wacht even de microfoon.
Misschien maar even om een opkomende discussie te beslechten. U heeft formeel gelijk, hij staat nog in het bestemmingsplan. Maar in de brief van de minister staat dat die geschrapt gaat worden. En dat wij al mogen het doen, en zeker ook voor wind. Doe alsof de laagvliegroute er niet is. Dat die nog wettelijk geformaliseerd moet worden, heeft u volkomen gelijk in. Alleen het gebied is al wel opengesteld om met wind aan de slag te gaan. Sterker nog, als er in het gebied al een initiatief was gekomen, dan hadden we ontheffing van het ministerie gekregen. Dus zij redeneren al alsof het... alsof de laagvliegroute er afgehaald is.
Nou, dat is een antwoord, geloof ik.
Ja, wacht even, voordat je... We hebben nog de vraag over de weidevogels.
Ja.
En over de weidevogels is een vergelijkbare situatie. Alleen dan is daar niet het Rijk, maar is daar de provincie geweest die in haar afwegingen van haar eigen beleid onderzocht heeft van hoe zit het met de natuur in onze hele provincie. En die hebben gezegd van ja, hier... De betiteling van weidevogelgebied halen we eraf. Maar wat ze wel ons steeds benadrukken, is dat net als bij woningen, wij gewoon te hebben, dat wij gewoon natuur hebben te beschermen. Dus als er een ons beleid komt, dan moeten wij daar gewoon meewegen dat bestaande natuur, waarde van de natuur, gewoon een bepaalde wettelijke bescherming heeft. Of het nou is ingekleurd als met een vlekje van weidevogelgebied of niet. Hè, als uit flora-fauna-onderzoek blijkt dat daar bepaalde soorten zijn die beschermd dienen te worden, hebben we ons daaraan te houden. Dus die bescherming van weidevogels is via die route geborgd. En de status weidevogel van een stukje in zoekgebied K is vergelijkbaar als Bart net uitlegde over de laagvliegroute. De provincie heeft aangegeven, het moet nog geformaliseerd worden, het moet doorgewerkt worden in ruimtelijk beleid. Maar hij gaat er op termijn gewoon af.
Oké. Dan was daar nog één vraag en dan zou ik graag naar het volgende onderwerp willen gaan.
Ja, ik had een aantal vragen, maar er zijn een aantal die zijn al beantwoord. Ik heb nog één dingetje. En dat is, de gemeenteraad van Berkelland heeft gezegd, het wordt K, dat is de focus. Hè?
Ja.
En nou heb ik het idee dat Oost-Gelre op de bagagedrager springt van Berkelland. Van nou ja, dat gaan wij dan samen doen. Ik hoor een paar keer al van, ja, we gaan gezamenlijk beleid ontwikkelen. Ik lees ook in de krant dat Berkelland eerst 600 meter, dan 400 meter, al helemaal daar zit met normen. Oost-Gelder aan de andere kant zegt, ja, wij doen nog niks. Totdat er normen van het Rijk zijn. En ik weet dat dit een bruggetje is naar de volgende. Maar hoe is die gezamenlijkheid eigenlijk? Is dat nou gezamenlijkheid voor hier? Of is dat, hoe? Ik snap het namelijk niet als je gezamenlijk optrekt, dat je verschillende dingen in de pers brengt.
Dat een politieke vraag.
Over wat er in de...
Een politiek verhaal. Want een van die 400, 600, dat is in de pers geweest. Oost-Gelder zegt, wij doen het op een andere manier. Dus dat snap ik, dat gezamenlijke niet. Ja, ik kan toch straks twee gemeentes waar ik mee in gesprek moet, toch? Uiteindelijk.
Ja. Dat is toch wel een bestuurlijke vraag, denk ik, hè, dat gezamenlijke. En ik zou dan ook graag even beide wethouders willen vragen om daarop te reageren. Want ik snap, hè, van is nou het gezamenlijke alleen... Dit soort windcafés, of je gaf in het antwoord op de vraag die ik jou stelde, gaf je daar al een antwoord op. Maar misschien goed om nog even in te gaan, hè, van waar zit hem nou die gezamenlijkheid in?
Een deel herhaal ik van wat ik zei. De gezamenlijkheid zit erin dat wij, omdat het impact kan hebben als wat gebeurt aan beide kanten van de gemeentegrens, dat wij ter alle tijden iedereen dezelfde informatiepositie willen geven. Maar het is wel gewoon een gegeven dat een gemeenteraad gaat over het grondgebied. Dus dat kan uiteindelijk tot een verschil leiden. De samenwerking, als het goed is, of wat we getracht hebben proberen te zeggen, is dat we samen gaan optrekken met het mooiste doel dat we uiteindelijk tot eenzelfde kader gaan krijgen. En dat daar verschillende uitgangspunten voor zijn, nou, dat is een gegeven. Maar het doet niks af dat, ondanks wat er in de krant gestaan heeft, maar dat moet Hans zo maar even aanvullen, dat wij gewoon goed met elkaar door en deur kunnen. Alleen is het wel een nuanceverschil wat we net hebben aangegeven, dat onze gemeenteraad heeft gezegd, trek het beleid even terug. En wij hebben nog een ander zoekgebied in onze gemeente. Dat maakt het wel dat het misschien complex maakt, maar dat is wel de situatie hoe het is. Maar we willen u te alle tijden hier dezelfde informatie geven.
En, ja? Ja, even met de microfoon. Hebben we maar één microfoon? Nee, daar komt het langs.
Okay, Deze tafel die woont aan de grensweg. Dat is wel een mooie, mooi woord, een mooie straatnaam daarvoor. Het zoekgebied K ligt voor het overgrote deel aan de andere kant van het spoor. Even zo simpel gezegd. Als Berkelland op een gegeven moment toch iets beslist, wat Oost-Gelre denkt van, ja, heel interessant, maar vinden wij, die windmolens komen wel vlak over de grens. Dus Berkelland gaat kans gaan beslissen hoe het bij ons er letterlijk uit gaat zien. En als ik dan ben ik heel blij aan de ene kant dat de gemeentes samen optrekken, maar als Berkelland uiteindelijk toch zijn eigen dingetje kan doen, dan kom ik bij u terecht, terwijl u niks kan, en u zegt, ja, je woont in een andere gemeente. Dus die gemeenschappelijkheid, daar wil ik gewoon echt veel duidelijker beeld van hebben. Gaan jullie met z'n allen zeggen, maar we gaan elkaar eraan houden. Hè? Wij hebben een gezamenlijk project waarin dit zijn de normen en daar houden we elkaar aan. Of heb ik straks ineens toch een andere gemeente als gesprekspartner, waar ik niet woon?
Ik kan u een mooi verhaal vertellen, het eerlijke verhaal. Maar het eerlijke verhaal is dat uiteindelijk de beide gemeenteraden het besluit gaan nemen. Dus tot die tijd is er een bepaalde onzekerheid. Maar wij werken niet voor niks samen. En het is er wel op gericht om een resultaatinspanning, dat we uiteindelijk wel dezelfde kaders hebben. Maar om wat van reden kan er wellicht een politieke afweging anders gaan worden in een van beide gemeenteraden? Ja, wij proberen dat te sturen vanuit onze invloed. Maar garanties kan ik u niet geven, want wij zitten niet in de gemeenteraad.
Ja, in aanvulling daarvan, en dat heeft u zelf ook al opgemerkt. Berkelland is begonnen met uitgangspunten, Oost-Gelre niet. Dus dat maakt het voor ons beiden lastiger om weer te komen naar één gezamenlijk beleid. Dat is waar. Maar desalniettemin, en dat hebben we in het begin ook gezegd, mijn uitgangspunt is nog steeds, ook richting mijn college en richting Rijnraad, om te komen tot één gezamenlijk beleid met één en dezelfde afstandsnorm.
Goed. Misschien nog een slotaanvulling, ja. Erik. Wat heeft wel wat context te maken. Ik weet niet of het u alle bekend is waarom Oost-Gelre eigenlijk op dit moment geen beleid meer heeft voor grootschalige energie. Wij willen graag als gemeente regie hebben. Ook dat als er wat in het gebied gaat komen, dat lusten en lasten ook daadwerkelijk beide gaan landen daar. Er waren bij ons signalen dat er meerdere projectontwikkelaars actief waren in het gebied. En als we die op hadden gepast, want Oost-Gelre had gewoon staand beleid in december 18 door de gemeenteraad 20 van de 21 vastgesteld, hadden ze gewoon een plan kunnen indienen. En omdat wij eigenlijk met het gebied het gesprek wilden voeren, heeft de raad in Oost-Gelre gezegd, wij trekken het beleid terug, dus er ligt helemaal niks. Was nog voor even een beetje gelijktijdig met de discussie over uitgangsnormen, maar dat gaat straks nog, wordt nog wel aangetipt. Maar dat is even eigenlijk de reden dat Oost-Gelre geen beleid meer heeft. Maar de raad heeft daar wel expliciet gezegd, beste inwoners, dit betekent niet dat wij de opgave wind niet meer hebben. Maar we gaan wel even een stap terug doen om nu weer vanuit het niets het gesprek te voeren. Maar ik snap heel goed dat het best complex is. Dat we hier twee gemeenten hebben die wat ander uitgangspunt hebben. Maar daarom is het aan ons in ieder geval wat wij willen, is dat we u gelijktijdig alle informatie geven. Dat u dezelfde informatiepositie hebt. En u mag ons erop aanspreken en van ons verwachten dat wij ons maximaal instemmen om voor het hele zoekgebied uiteindelijk dezelfde kaders te hebben. Maar garanties, die kan alleen de gemeenteraad u geven.
Goed. Ja, pak maar gewoon de microfoon. Goed, dank jullie wel. U gaf het zelf al even aan en even een bruggetje. Dank je wel.
Ja.
Even een bruggetje naar het volgende onderdeel. De uitgangspunten, die werd net al even genoemd. Hè, 600 meter, 400 meter. Hoe zit dat nou? Dat gaan Matthew Fuik, die net ook de presentatie heeft gegeven, en de wethouder Hans zal het eventueel politiek toelichten. Ja. Matthew, mag ik jou vragen om...
Ja, verder om af te trappen.
Om af te trappen over de bijgestelde norm.
Ja, we gaan in dit blok even een toelichting geven wat er van de zomer is gebeurd. Nou, Hans die stipt het in de introductie al even kort even aan. Welke situatie we zaten toen hij ingesteld
binnenkwam, hè? 21 juni.
Ja, precies. Vervolgens heeft de college een besluit genomen. Dat punt gaan wij toelichten. Dus namelijk een... ik wil eerst even daar naartoe een introductie voor geven van waar we nou staan. We zijn bezig met het herrijken van het windbeleid. Dus het maken van nieuw beleid voor de voorwaarden voor windenergie. Dat is de fase waarin we nu zitten samen met Oost-Gelre. Het is een onderzoeksfase, een participatievraag. We zijn aan het verkennen wat zijn de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Wat wilt u als gebied, wat wilt u niet? Wat zijn de wensen, de zorgen, de vragen, zodat we dat allemaal in deze fase van onderzoek bij elkaar kunnen krijgen om uiteindelijk met een voorstel te komen richting de Raad. Dat is de fase waar we op dit moment in zitten. Daarvoor hebben wij een opdracht gekregen van onze gemeenteraden. Die van ons van 16 februari 2022. Onze raad, dat is al een paar keer gezegd de vorige keer, heeft daarbij hele best wel specifieke voorwaarden meegegeven. Denk aan dit, denk aan dat. Dus dit is onze voorkeur. Dit willen we wel, dit willen we niet. Dat zijn best wel vooruitgeschoven gedachten waar wij de opdracht hebben gekregen. Verken dat, onderzoek dat, koppel terug wat er kan en niet kan op die verschillende onderdelen. Wij zijn gegaan het onderzoek naar de analyses in. En dit zijn dan die uitgangspunten. Ze staan ook al wat meer herhaald. We hebben ze vaker teruggekoppeld. Ik ga ze niet allemaal nu bij langs inhoudelijk. Maar ik heb ze nu in deze presentatie erbij weer bijgezet. Zodat die ook weer voor u compleet is na deze bijeenkomst. Maar het gaat over een aantal landschappelijke uitgangspunten. Een aantal voorkeuren. Over de molens, grote molens in cluster bijvoorbeeld, de 3 en 4. En een aantal beschermende uitgangspunten. Dus hou rekening met, ga uit van een bepaalde afstand tot woningen, kernen en wat nou de mogelijkheid van uitkoop binnen een kilometer. Dat zijn onderzoeksvragen, de onderzoekspunten waarvan de Raad heeft gevraagd, verken dat en koppel terug. En over onze eigen regierol. Als daadwerkelijk beleid krijgen en we gaan een openstellingsfase in, want we zitten nu in de onderzoeksfase. Hierna volgt vaststelling door raad en daarna komt pas de openstellingsfase waarin initiatiefnemers met een plan zouden kunnen komen, met een idee zouden kunnen komen. Daarvan heeft de raad gezegd, wij willen dat u de regie houdt wie mag inschrijven via een maatschappelijke tender. We willen weten wat er van de voorkant, hoe mensen met het gebied in willen gaan en alle opbrengsten moeten zoveel mogelijk het gebied in landen. Dit zijn van 16 februari de uitgangspunten van Berkeland. Wat hebben we nou geconstateerd? De afstand tot de windmolens en woningen. En Hans en ik hebben daar echt veel over gepraat samen. U heeft de kaartjes ook gezien met de afstanden bij de vorige windcafé. Het verschil tussen 400 en 600. De opgave bleek na berekeningen, na analyse, paste niet. Onze opgave paste niet in Berkeland. Ook dat het niet in lijn is met uiteindelijk het beleid van de provincie. De toetsende, degene die uiteindelijk gaat over een vergunning. Die heeft gezegd wat uw raad heeft laten onderzoeken, matcht niet met waar wij vinden daar zo'n windmolen aan zou moeten voldoen. Omdat we toch menen dat we regie en lokaal eigenaarschap, dat we daar zelf regie op willen houden, dat wij zelf willen bepalen en dat het proces ons niet uit handen wordt geslagen omdat wij een onuitvoerbare opdracht hadden, hebben we gemeend om het te moeten bijstellen. En dan was de vraag van waar naartoe gaan we hem bijstellen? Wat is nou het eerlijke verhaal? Wat is nou het transparante verhaal dat zodra wij het weten, wij dat aan u als inwoners kunt vertellen, waar u vanuit zou kunnen gaan? Want die 600 meter is gewoon niet iets wat bij vaststelling de werkelijkheid zou kunnen zijn geweest, omdat we gewoon mensen hebben met die meekijken. Een provincie daar gewoon op toetst. Dus het eerlijke verhaal is dat wij, het Rijk heeft hier de focus op, heeft hier de aandacht op. Dus misschien weet het wel, misschien weet het niet, maar het Rijk is aan het onderzoeken hoe de bescherming van bewoners van huizen geregeld kan worden via het algemene activiteitenbesluit van het Rijk. Het nationale activiteitenbesluit. Het oude activiteitenbesluit, daar stond al een geluidsnorm in. Wij hebben gemeend te moeten besluiten, het college heeft besloten om voor nu uit te gaan van die geluidsnormen die in het activiteitenbesluit staat, die buiten werking is getreden. Wetende dat het Rijk met nieuwe informatie zou kunnen komen. We weten dat in de komende maanden het Rijk in dat onderzoek met duiding, meer informatie, richtlijnen gaat komen. Dus wij willen ook verder, want we willen vooral ook die andere onderdelen onderzoeken. Wat vindt u van lokaal eigenaarschap? Welke natuurwaarden moeten beschermd worden? Als wij niet een helderheid kunnen geven over die afstand tot woningen, kunnen we ook niet een goed beeld weergeven van dit is het gebied waar het over gaat en welke waarden vindt u in dit gebied nou van belang?
Misschien goed om nog even te benadrukken, hè, in de brief die ik al eerder heb genoemd van Windkracht K, wordt heel expliciet een aantal vragen gesteld over dit. Vragen gesteld van hoe moet ik nou dat uitgangspunt van die 600 meter lezen? Hè? Was dat nou een gegeven?
Ja.
Of was dat een vertrekpunt voor de discussie?
Ja.
En had je dit niet kunnen weten voordat je die 600 meter vaststelt? Allemaal vragen, hè, als je dit zo hoort, die ik me heel goed kan voorstellen in de zaal leven. Die zijn in ieder geval beantwoord in de brief. Hè? Daar is een serieuze poging voor gedaan. Maar misschien goed om daar nog even op in te gaan. Hè? Van, is jullie inschatting dat als de gemeenteraad had geweten dat de opgave niet past, zouden ze dan nog steeds die 600 meter hebben vastgelegd?
Ja, die vraag kan alleen de raad beantwoorden.
Ja,
precies. Wij hebben de opdracht om serieus te werken naar windbeleid.
Ja.
Met de serieuze overtuiging te bijdragen aan de landelijke opgave. Nou, Tom heeft uitgelegd hoe dat getrapt is gegaan via de rest, et cetera.
Ja.
Daar hoort bij dat je transparant vertelt over waar je staat met je verschillende uitgangspunten.
Precies.
Dat is de achtergrond, dat is de reden waarom wij
Mag ik een vraag
moeten
stellen?
Bijstellen.
Nog even, ja, ik kom bij u. Nog even het punt van de provincie. Hè. Je zei in de tussenzin van ja, de provincie vindt daar ook wat van.
Ja.
Wat vindt de provincie daarvan? Want de provincie is natuurlijk bevoegd gezag. Hè.
Ja. Kijk, nou, letterlijk,
ja?
600 meter, weet je, dat is niet in lijn met provinciaal beleid. Letterlijk die woorden, die heb ik hier nu overgenomen in de presentatie.
Okay.
Dat is gewoon niet in lijn met provinciaal beleid.
Helder. Ik hoor daar even een vraag. Wat is
het? Is het provinciaal beleid dan precies?
De provincie die staat op het standpunt dat ondanks het activiteitenbesluit buiten werking is getreden, lokale overheden en ook provincies eigenstandig een onderbouwing kunnen doen van een bepaalde aanvraag op basis van het oude geluidsnorm. Dus die staan, kort gezegd op het standpunt, die zegt eigenlijk, je kunt gewoon door.
Nee, maar de provincie zegt dat je die 400 meter moet hanteren. Zegt dat de provincie?
Nee.
Ja?
Die zegt dat de geluidsnorm nog steeds hanteerbaar is.
Precies.
Beste Berkeland, overwegen dat signaal van ons. We hebben geen... Ja, zeg dat, we zijn ook gewoon samenwerkende overheden.
In dat gesprek, hè, van de provincie, daar was ik toevallig bij, daar gaf de provincie ook aan dat ze het eigenlijk niet acceptabel vinden dat gemeenten belemmeringen gaan opleggen om de windopgave, zoals die in de rest is geformuleerd, te realiseren. Dat betekent dat je als gemeente niet eigenstandig kunt bepalen van wij willen alleen maar windmolens van 100 meter. Dat je niet mag zeggen van wij willen 600 of 800 meter als afstand. Zo helder was de provincie, in ieder geval in het gesprek dat wij hebben gehad, naar Berkeland toe. Hè, van die 600 meter, leuk bedacht, maar vinden wij niet acceptabel. Toch?
Zo is het niet. Ik wil graag een vraag stellen. Dit wordt niet goed uitgelegd.
Nee, meneer, laat u mij even. Ik geef even een weerslag van het gesprek van de provincie waar ik bij ben geweest. Dus u zegt van dat is niet zo.
En even te duiden, dat was met de raadsleden van Berkeland en Oost-Gelre, de gezamenlijke raden.
Ja.
Daar hebben we de provincie op uitgenodigd om mee te luisteren. Ja. Daar werd die vraag ook gesteld. Ja, Henk, je kunt schudden.
Nee, maar ik wil graag die vraag stellen, maar dat wordt maar duidelijk. Kijk, de gemeenteraad die heeft besloten, en die hebben gezegd van we willen graag windmolens, en dan heb ik het over Berkeland, die willen graag windmolens van ongeveer 240 meter hoog.
5,5
meter. De gemeenteraad
megawatt.
Wist ook, en dat was een ander criterium, viermaal de ashoogte, maar dat was provinciebeleid. Nou hebben ze gezegd, nou viermaal de ashoogte en we willen graag 240 meter hoog, dan gaan we richting de 600 meter. Of 4 maal de 150 meter is aan de assenhoogte. Dus 4 maal 150 meter is 600 meter. Maar als je zegt, de ene kant, 4 maal de assenhoogte is een criterium, maar we willen ook graag hele hoge windmolens. En als dan een provincie terugkomt van, ja, die 600 meter is te groot, dan moet je naar 4 keer 100 meter, dan zit je ook aan 400 meter. En dan moet je lagere windmolens hebben. Maar nu leg je het eenzijdig uit. Je moet het ook van twee kanten kijken, want er zijn twee criteria's. 4 maal de assenhoogte, Ja, 4 maanden assenhoogte. Of windmolens van 240 meter hoog. Daar zit het. Dus je legt het eenzijdig uit.
Nou, nee, en we hebben ook een getalsmatige resultaatafspraak van 0,071 terawattuur.
Je hebt een opgave, bedoel je?
Dit zijn letterlijk de beslispunten van de gemeente Berkeland.
Nee.
Voor de goede orde. En toen kwam ik binnen op 21 juni. Ja, en dan zie je dus dit staan. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe kan ik hier nou een aantal windcafés voor gaan staan met een eerlijk verhaal? En dat eerlijk verhaal is precies wat Bart ook net al met verve heeft verdedigd. Wij willen samen naar één en hetzelfde beleid. Wij hebben te maken met een rode beleid uit 2016 die er niet meer actueel is. Dus wij moeten ook naar een nieuw beleid. Oost-Gelre zit met hetzelfde. En dat is in een van de redenen geweest voor een samenwerking. Een tweede reden van de samenwerking is geweest dat we dan vervolgens in zoekgebied K beginnen. En dat wil niet zeggen dat die windmolens er nu al komen. Nee, dat is ook al een paar keer duidelijk uitgelegd. Duidelijk uitgelegd is dat zoekgebied K voor ons op dit moment het gebied is waar we ons beleid op willen formuleren. En als het beleid klaar is, en dan is regie voor mij een enorm belangrijk punt, want ik wil graag mijn revenue in ons eigen gebied houden. Dat is voor mij een van mijn eisen die in het beleid zullen worden meegenomen. Hoe Oost-Gelre daarmee omgaat, dat is een kwestie van samenwerking en overleg. Maar ik hoop in dit geval dat we daar met z'n tweeën heel snel tot eensluiting komen. Dan werd ik geconfronteerd op 22 juni, want toen staat ze al bij me aan het bureau, met deze richtlijnen. En dan is mijn eerste vraag als, zeker niet als expert, maar gewoon iemand die binnenkomt en dit onder zijn aandacht krijgt, hoe kan ik dit dan verkopen? Hoe kan ik dit dan 600 meter aanhouden, strikt 600 meter, terwijl ik weet dat als ik dan ook nog de grootste windmolens moet aanhouden, 225 meter hoog, want dat is namelijk ongeveer die 5,5 megawatt. En ik pak dan de kaartjes, nou, daar gaan we vanavond nog het nodig over zien. Dan weet ik gewoon dat ik mijn opgave niet ga halen. Ik weet gewoon dat ik die 0,071, en dat is dan zo'n getal, en Oost-Gelre heeft 0,51, geloof ik zoiets. Ja. Nou, samen 1,2. Of 0,12 was het, hè? 0,12, al die nulletjes, hou op. Maar dan is die 0,071 vraag dus met een 5,5 megawatt 4 windmolens. En dan kom ik even op het fenomeen en de onrust die ik veroorzaakt heb bij jullie in het gebied. Namelijk, dan komt de krant bij je. En ik heb duidelijk gezegd aan de journalist, wij hanteren een range van 400 tot 600 meter voor het verdere vervolg. Ik heb niet gezegd dat ik al opga op 400 meter. Dat is er wel zo ingekomen. En in de DET, daar kwam ik Henk tegen. Ja, en dat staat voor een deel in de brief. Maar er staat ook in de brief dat wij dus een range aanhouden. En er staat ook in de brief dat ik uiteindelijk, net zoals Oost-Gelre, ons zal gaan houden aan de nationale normen die zullen worden bepaald. En de verwachting is, de eerste tekenen, is dat we eind van dit jaar, begin volgend jaar, zicht krijgen op de nationale normen die moeten worden gehanteerd voor heel Nederland. Nou, en als dat zover is, komt dat in het gezamenlijk beleid.
Jullie wijzen eerst een gebied aan en dan proberen we naar dat je weg kunt krijgen. En dat is zorgen dat het gebied een ander gebied komt.
We gaan proberen een beetje.
Ja, proppen vind ik ook zo'n woord.
Het was van het begin af aan duidelijk dat in het hele gebied, als die 600 meter aangehouden werd, dat er maar 3 konden komen te staan. Dan denk ik van, wie is nou zo dom om zo'n plan te bedenken? Wie 8 molens kwijt wil, terwijl dat iedereen al zien kon dat er maar 3 kunnen staan. Dan denk ik van, jongens, begin opnieuw met je huiswerk.
Even voor de goede orde, dat is 3 alleen aan de Berkelandse kant. Hè? Dat is niet 3 in het hele gebied, 3 aan de Berkelandse kant op 600 meter.
Volgens mij
en de 600 meter, is net al gezegd, is niet reëel. En als iets niet reëel is en ik vind het een onmogelijke opgave, ga ik hem ook niet uitvoeren. Dus dat is de reden waarom we hebben gezegd, we moeten door in de beleidsontwikkeling, we moeten door met de verdere uitwerking van de diverse gebieden. Ik kan 2 dingen doen. Ik wou dat ik dezelfde uitgangspunt had als Oost-Gelre. Maar dan heb ik me nergens aan te houden. Dan gaan we gewoon door. Of ik heb helaas te maken met deze uitgangspunten van een raad die dat vorig jaar voor mijn tijd allemaal heeft gedaan. En ik moet me hierin houden. Nou, en dan kom ik tot.
Maar volgens mij zijn dat dus 2 belangrijke afwegingen geweest. Allereerst toch ook de provincie die heeft gezegd, ja, die 600 meter. Willen we eigenlijk niet. Hè? Vinden we een belemmering ten opzichte van de opgave die jullie zijn aangegaan, hè, in de rest. En het tweede is dat je hebt gezien dat met die 600 meter ook de opgave niet wordt gehaald.
Exact.
Toch? Dat is een belangrijk punt. Exact. En de opgave die staat.
En die opgave staat.
Precies.
Ja.
Goed, dat even als antwoord op die vraag. Daar is daar nog een vraag in de hoek.
We hebben het nu alweer een hele tijd over 400 en 600 meter, omdat Berkeland die normen nou eenmaal noemt. Oost-Gelre is dan kennelijk zo slim om helemaal geen norm te noemen. De provincie kijkt dan niet mee op een of andere manier. Maar ik denk, als je dan toch tot een soort samenwerking wil komen, van waarom hanteert Berkeland de strategie van Oost-Gelre niet?
Of andersom.
Of andersom.
Of andersom.
Dat wil ik wel, nou wel eens weten, want we hebben een ander vertrekpunt. We willen nu gezamenlijk optrekken. We willen mensen laten participeren. Ja. Ik heb op deze manier geen indruk dat die participatie op deze manier gaat lukken, omdat bij mensen de nekharen overeind staan.
Ja, die link begrijp ik niet helemaal zoals u nu brengt. Participatie is voor mij iets anders dan het wel of niet hebben van een gezamenlijke norm. En waarom de Raad in al haar wijsheid dit zo besloten heeft, moet u mij niet vragen. En voor mij is het nee, dat is gewoon zo. Ik bedoel,
het is makkelijk om elke keer.
Dat
is voor mij mijn werkelijkheid.
Nee, maar de Raad is een democratisch orgaan. Ik ga ervan uit dat zij met bepaalde kennis en kunde een besluit hebben genomen. Ik denk dat we dat hier niet ter discussie moeten stellen. Wat ik een beetje begrijp, en ik heb een beetje proberen die vraag ook, want ik voorzag hem natuurlijk wel, ik heb ook zelf willen begrijpen. De gemeenteraad van Berkeland heeft juist geprobeerd een soort bescherming op te leggen. Die heeft juist die norm van 600 meter opgelegd om de inwoners in het zoekgebied K te beschermen. Dat was de gedachte. Dat dat achteraf niet strook met de wens van de provincie en dat je daarmee de opgave niet haalt, was op dat moment dat de gemeenteraad daarover vergaderde niet bekend. Maar dat was, mensen, dat is even mijn perceptie van, als ik de raadsvergaderingen terugluister, de gedachte van de gemeenteraad geweest. En daar kunnen we hier allemaal wat van vinden, maar dat is nou eenmaal een besluit van de gemeenteraad. Dus ik denk dat het niet zo heel veel zin heeft om daar nu nog verder op in te gaan. Het punt is wel terecht van, uiteindelijk is het een soort oproep, hè, van, zou je niet of dat uitgangspunt moeten loslaten in Berkeland en de route van Oost-Gelre kiezen, of zou Oost-Gelre niet de route van Berkeland moeten kiezen? Want dan heb je in ieder geval een gezamenlijk vertrekpunt. Hè. Dat is eigenlijk uw oproep. En misschien even een hele korte reactie daarop van jou en een reactie van jou daarop, als het kan.
Ja. Nou, mijn korte reactie is denk ik wel bekend, want ik had het een paar keer gezegd. Ja. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik zou het liefst ook naar één en dezelfde omgeving willen, qua uitgangspunten. Of juist niet.
Oké.
Ja, we hebben het eigenlijk al staan. Hè. De vertrekpunt was en blijft verschillend. En stel als we in Oost-Gelre het hoepeltje door zouden gaan en ook naar eenzelfde norm gaan, of Berkeland gaat, ik schaf het beleid af. We blijven en zijn afhankelijk van de nieuwe landelijke norm die opgehaald is. En waarom gaan wij dan toch door met deze processen? Omdat, er zijn een aantal thema's genoemd, daar willen we u wel van over blijven informeren. Want vergis je niet dat op de achtergrond ontwikkelaars actief blijven. Hè. En op het moment dat landelijk normen vastgesteld zijn, is een dag later, als wij als gemeente geen proces doorlopen hebben, kunnen ze altijd een plan bij de provincie indienen en is provincie het bevoegd gezag. Ik ga me niet achter de provincie verschuilen, maar dat is wel even hoe de energiewetgeving in elkaar steekt. Sterker nog, als er een plan die ruimtelijk past bij de provincie op tafel komt, mag de provincie feitelijk geen nee zeggen. Dus dat maakt ook dat wij wel het gesprek met u verder gaan voeren. Er wel wat onduidelijkheid blijft, hè. Die kunnen wij ook niet wegnemen over wat gaat die norm nou exact worden. Maar we wel alle andere thema's zo goed mogelijk bij u over de aandacht willen gaan geven. En wat we op afstanden wel kunnen doen, is u percepties geven op wat nou als het dit of dit zou worden. Maar het eerlijke antwoord daarop is dat wij zowel daarbij beide afhankelijk zijn van landelijke normen. Nou, en vanuit Oost-Gelre geredeneerd. Kijk, ik ga nu even wat... Ik denk wat Berkeland heeft gedaan, hè. Ja. Ik denk dat in de wetenschap dat als ze 600 meter blijven hanteren, waar de provincie al van gezegd heeft, dat gaat niet werken. Daarnaast dat we het gesprek met u moeten voeren over wat zijn nou de perceptie, dat ze daarom een stap naar voren gemaakt hebben. Dat wij als Oost-Gelre een ander standpunt hebben, maakt dat wij op dit moment ook geen stap voorwaarts hoeven te maken. Ja, het kan, maar het andere verhaal is, als ik dat nu ga doen, word ik morgen misschien weer ingehaald door de andere landelijke normen. Dus vandaar dat het uitgangspunt in Oost-Gelre blijft. Het is een blanco vel. Maar het doet niks af.
dat wij uiteindelijk allebei afhankelijk zijn van de landelijke norm die gaan komen.
Laat ik een poging wagen om toch iets dichter bij elkaar te komen. Dankjewel. Dat is nu wat makkelijker zonder. Blijf even staan als je wilt. Als die landelijke norm er komt, hè, ik hoorde zeggen eind van dit jaar, begin volgend jaar, is dat dan ook de norm die jullie gaan hanteren? Ja, je kunt hem.
Ik wil hem wel even duidelijker formuleren.
Ja.
Als wij hem niet gaan hanteren en de ontwikkelaars gaan naar de provincie, ja, dan zullen zij ten alle tijde medewerking krijgen. Dus eigenlijk, dat is ook gewoon de ondergrens en misschien wel ook de bovengrens, net hoe je redeneert, kunnen wij uiteindelijk niet anders dan ook dat als grens gaan hanteren.
Je kunt hem strenger hanteren, of niet? Strenger betekent.
Nou ja, eigenlijk niet. Omdat vanaf 5,5 megawatt is de provincie het bevoegde gezag. Dus is de provincie de partij. En die kijkt gewoon naar de landelijke normen. Ja. En dat zit de energiewetgeving zo in elkaar, dat als er een plan voldoet aan de nieuwe afstandsnormen. Ik maak het even concreet. Stel dat de landelijke afstandsnorm 500 meter wat, en wij zetten met elkaar op 600 meter. Als er een plan wordt ingediend bij de provincie, wat ruimtelijk voldoet en op die 500 meter zit, zou er een stempel van de provincie op komen.
Okay. Dus de landelijke norm wordt ook de norm van Oost-Gelre. En jij gaf al even aan, Hans, wordt ook de norm van...
Wel even van, denk ik, vanuit ons beredeneerd. Ja? Wij zullen dat zo met verve gaan verdedigen naar de gemeenteraad. Ja. Maar de gemeenteraad kan altijd andere afwegingen maken, maar daar zullen we ook de spiegel voor houden. Let wel, in procedures kunnen we dan overroeld worden door bijvoorbeeld de provincie.
Ja. En het feit dat Berkeland nu al die normen heeft, zeg maar vooruitlopend op die landelijke norm, hè, want de inschatting is, maar kijk ik even naar de deskundigen, dat de landelijke norm niet veel zal afwijken van wat er nu in Berkeland is vastgesteld, is de informatie van nu. Jullie zijn vooruitlopend daarop alvast begonnen, hè, met die criteria om alvast het proces te kunnen starten, toch?
Ja. Ja,
maar je zou kunnen wachten op de norm zelf.
We verwachten dat die landelijke norm een geluidsbescherming gaat geven die bij een woning zeg maar, tussen de 400 en 600 zou kunnen zijn. Maar dat is afwachten wat de duidelijkheid van het Rijk daadwerkelijk gaat zijn. En omdat wij met die 600 meter zaten, die niet uitvoerbaar is, hebben we die moeten bijstellen. Omdat we ook aanzien komen waar het Rijk mee gaat komen. En we van de provincie gewoon heel duidelijk...
Dat was niet van 600 naar 400. Mijn vraag was van, je kunt ook wachten op de landelijke norm in plaats van nu al...
Ja, maar dan hadden we nog steeds die 600 staan.
Oké.
Okay. Hadden we die alsnog staan.
Ja, oké, okay, helder. Laatste vraag, en dan zou ik graag naar het volgende onderdeel willen gaan. Ik denk dat het goed is, hè, dat we, want dit is wel een, denk ik, een redelijk essentieel punt, dat we dit even goed in het verslag ook opnemen wat er hier nu wordt gezegd. U kunt het allemaal terugluisteren, maar het is wel goed dat we het nog even goed proberen samen te vatten, want het is wel een essentiële uitspraak die hier wordt gedaan. U had nog een laatste vraag.
Ja, ik ben maar een techneut. Ik weet niet zoveel van bestuurskunde. Bestuursrecht.
Dat is altijd gevaarlijk, hè, om zo te beginnen.
Als de provincie bevoegd gezag is, we zitten hier in de zaal met twee gemeentes. Kunt u uitleggen waarom we dan hier spreken met twee gemeentes en niet met de provincie? Wat heeft u überhaupt te zeggen als de provincie bevoegd gezag is?
Omdat ook de provincie ziet dat impact in gemeenschappen plaatsvinden, niet op het provinciehuis, maar dat u alle bij ons aan het gemeentehuis staat. En terecht, hè, wij zijn er ook in dat soort gevallen voor u. Enerzijds om te lobbyen naar de provincie en anderzijds om het uit te leggen. Maar concreet is, de provincie heeft ook een handtekening gezet onder de regionale energiestrategie. En daar zit wel het haakje. Als wij met elkaar de resultaatafspraken door de gemeenteraden vastgesteld halen, denken zij argumenten gevonden te hebben om initiatieven op een andere manier toch tegen te houden. En daarom, want technisch in het proces, als wij voortgang hebben, dan is de provincie formeel bevoegd gezag. Maar kunnen zij zeggen, handelen jullie die aanvraag maar af. En als wij in de meewerkstand zitten, maar daarmee dus ook positief invloed op andere voorwaarden kunnen hebben. Er gaan nog een heleboel anders voorbij komen. Ik hoorde in de toekomst financiële participatie, andere zaken. Daar kunnen we wel invloed op uitoefenen. Maar daarom praat u met u al, met ons als gemeente. En daarnaast, los even wat de provincie wil. Ik wil ook, en dat wil Hans ook, gewoon horen wat er leeft onder onze inwoners. Want wij zijn ook het eerste aanspreekpunt. Dus vandaar dat u hier met de provincie staat. Het is dus niet zo.
De provincie heeft de bevoegdheid om de vergunning af te geven, niet overgedragen aan de gemeente. Hè, want het zijn niet jullie die bevoegdheid gaan uitvoeren. Maar de provincie heeft wel gezegd tegen de gemeente, zorg dat je die opgave gaat realiseren. Doe je dat niet, hebben wij alsnog een instrument om in te grijpen.
Want er zit ook nog een andere aan.
Want er zijn ook gemeenten, even antwoord op uw vraag, die zeggen van, wij vinden dat eigenlijk een heel ingewikkeld proces. Gaan we even doen. Provincie, doen jullie dat maar. En deze gemeenten kiezen ervoor om het juist anders te doen.
Wat andersom geredeneerd. Du moment dat de provincie wel besluit om over ons hoofd heen een besluit te nemen, hebben ze ook een probleem, want dan blazen ze ook de regionale samenwerking op.
Ja.
Dus het zit wel van twee kanten dat daar belangen zitten.
Als ze dat maar weten. Goed. Misschien goed om dit punt even op die af te ronden. Ik zou nog graag even willen...
Wat net zegt u, dat de provincie het op onredelijke grond niet kan weigeren om de vergunning af te geven als er nu een ontwikkelaar met een initiatief komt.
Ja.
En nu zegt u, maakt u de draai van, de provincie vindt de maatschappelijke impact belangrijk, allemaal dat soort zaken. Maar ik ben het wel met meneer eens eigenlijk, die een terechte vraag, van in hoeverre hebben we dan ook wat te vertellen als er nu een initiatiefnemer komt en die dient een vergunning in. Hoe werkt dat dan?
Op dit moment worden we geholpen, zeg ik maar even, doordat de landelijke normen niet zijn. Hè. We hebben geen plan meer, milieueffectenrapportage, dus daar zitten we een hold op. Maar als wij ons aan de nieuwe landelijke afstandsnormen gaan praten, met de samenwerking die de provincie heeft, hebben ze voldoende argumenten om met die initiatieven verder te gaan en niet die van anderen te belonen, om het zo te zeggen. Dus daarmee hebben wij altijd positie. Maar daar zat wel het haakje wat misschien net uitgelegd wordt. Als onze raad andere voorwaarden gaat stellen, dan gaat de provincie ons wel overroelen.
Maar meer moet sowieso gemaakt worden. In welke situatie dan ook, dat moet nu toch ook gemaakt worden. Dat moet zo meteen ook gemaakt worden.
Ik noemde dat in antwoord dat wij op dit moment, als er morgen een voorstel is, hè, daarom zeg ik even, nou, dan kunnen we zeggen, die kunnen we niet in behandeling nemen. Want er is ook los van, en dat heeft Matthew volgens mij gezegd, los dat wettelijk wel gezegd, we gaan naar nieuwe normen, kan een gemeente nog steeds eigenlijk eigen kaders vaststellen wat die misschien stand houden bij de Raad van State. Maar daarvoor heb je onder andere een milieueffectenrapportage nodig. En die is er op dit moment nog niet. Hè. Daar wordt wel aan gewerkt. Maar op dit moment, het is tijdelijk. Hè, want de verwachting is wel dat die rond de zomer of zo ergens er gaat zijn. En dan heb je wel weer met het gegeven dat de provincie, als wij niet vooruit gaan en geen voortgang betrachten, dat ze over ons de hoofden kunnen besluiten. Nou, en dat willen wij in ieder geval ten alle tijde voorkomen.
Ja. En nu zou ik echt graag dit punt willen afronden, want we hebben nog een kleine vooruitblik naar van hoe ziet het vervolg van, dank jullie wel, hoe ziet het vervolg van het participatietraject eruit? En er is ook al koffie gezet, denk ik, en al klaar, misschien al, toch? Ja, hartstikke goed. Rachel, wil jij jezelf even voorstellen en neem ons even mee in het vervolg van het proces.
Ik ben Rachel, werk als communicatieadviseur voor de gemeente Oost-Gelre. Even terugblik wat al mijn collega's ook hebben gedaan is, wat hebben we gedaan vanaf juni, vanaf de windcafés voor de zomer die we hier hebben gehouden in deze zaal. Daar hebben jullie toegezegd wat we allemaal van plan zijn en wat we gaan doen. En een deel daarvan hebben we uitgevoerd, een deel gaat nog plaatsvinden. Wat we hebben gedaan is ondertussen in Oost-Gelre een digitale enquête gehouden. Zodat niet alleen de mensen in het zoekgebied die we elke keer uitnodigen voor de windcafés. Maar ook mensen die niet op deze avond kunnen aanwezig zijn of buiten het zoekgebied wonen. Dat die hun mening kunnen geven over windenergie in de gemeente Oost-Gelre. Ik heb begrepen dat Berkenland dat op een ander moment gaat doen, deze digitale enquête. We hebben 321 reacties binnen, waarvan 71 anoniem en de rest heeft postcode en adres opgegeven. Dus we kunnen ook gewoon heel goed herleiden welke reactie uit welk gebied komt. Die uitwerking laat nog even op zich wachten, want dat is best veel werk. Dus ik verwacht eigenlijk half november dat we dat jullie verder kunnen mededelen. Ondertussen zijn we begonnen, onderaan de streep staan stakeholdergesprekken met de belanghebbenden. Dus dat hebben we gedaan. We zijn gestart in Oost-Gelre met gesprekken met organisaties, met individuele, met een grondeigenaar. We hebben gesproken met Klimaatverbond Nederland, we hebben gesproken met Natuur en Milieu Gelderland. We hebben gesproken met DBO's individueel. We hebben gesproken met de mensen die aanwezig waren tijdens de halfjaarlijkse DBO-vergadering. Verder hebben we nog...
Misschien is het goed om even het gezamenlijke participatieproces te schetsen.
Ja, daar kom ik zo toe.
Ja, ja. Okay.
Ik wou dus net zeggen dat Berkeland is daar ook mee bezig. Gezamenlijk voeren we ook gesprekken, onder andere met Stichting Windkracht K. En zo zal er ook gezamenlijke gesprekken zijn met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, die op beide gemeentegronden grondeigenaar is en de positie heeft. Dus die gesprekken die gaan het najaar plaatsvinden. Daar gaan we gewoon mee door. En in het voorjaar van 2023. Dan hebben we nu dus zeg maar het gezamenlijke windcafé, waarbij we even de grote lijnen weer schetsen. Dat doen we donderdag ook voor een wat kleiner gezelschap dan dit. En daarnaast, zoals in het begin Erik al aankondigde, gaan we daar in de november, 3 en 9 november, gaan we praten over specifieke onderwerpen. Eén themaavond zal gaan over lokaal eigenaarschap en financiële lusten. Als het gaat, als die windmolens er zouden komen. En 9 november, dat is dan voor de inwoners. En 9 november hebben we het ook over lokaal eigenaarschap en financiële compensatie. En dat is dan speciaal een avond voor energiecoöperaties. Deze week gaan we daarvoor een uitnodiging versturen. En dan is iedereen welkom ons aan te melden. Dan hebben we nog de gezamenlijke raadsbijeenkomst. Net als dat we die 8 juni hebben gehad. Dat is een informele raadsbijeenkomst met 2 raden van zowel Oost-Gelre als Berkeland. Dat gaan we op 24 november weer doen. Dus dan nemen we alle input die we bij jullie hebben opgehaald. Dus de uitslag van de enquête, wat we hier op de avond hebben besproken, dat nemen we allemaal weer mee in die vergadering. En dan gaan we dat verder bespreken met de 2 raden. Dan hebben we, nou ja, dan zijn we zo'n beetje richting de kerst. Dan gaan we in januari verder met een themaavond over gezondheid. Dus windmolens in relatie tot de gezondheid. Waarom doen we dat in januari? Omdat we, zoals we net al aangaven, de conceptrijksnormen verwachten eind december, begin volgend jaar. Nou ja, de gezondheid gaat in relatie tot de afstand van de windmolen. Dus dan hebben we wat richtlijnen. Dat zijn nog niet de definitieve rijksnormen. Maar dat zijn de richtlijnen, dus dan kunnen we wat makkelijker praten op zo'n avond over, nou ja, afstand en gezondheid en relatie van, tot windmolens. Dan hebben we ook nog een themaavond in februari waarschijnlijk over natuur, landschap en ecologie. Dus hoe zit het nou met die weidevogelgebieden? Kun je die misschien verplaatsen? Kun je misschien een veel beter weidevogelgebied creëren op een andere plek? Nou, daar gaat iemand over vertellen. Dat is een externe spreker van Natuur en Milieu Gelderland. En dan hebben we daarna een derde gemeenschap windcafé nog om af te sluiten. En vervolgens hebben we alle input opgehaald bij jullie. We hebben jullie zorgen en wensen meegenomen. En dat proberen we te laten landen in het nieuwe windbeleid. In het concept wat dan aangeboden wordt aan de raad. Dus dat is even in... Nou, een notendop wat wij van plan zijn in Oost-Gelre en Berkeland. Om zeg maar dit soort avonden te blijven organiseren. In samenwerking en met inwoners van Oost-Gelre en Berkeland samen.
Met als doel om in april zeg maar een ontwerp windbeleid te hebben. Hè? Dus als het goed is moeten dan het beleid van Berkeland en Oost-Gelre op elkaar zijn afgestemd en is er hopelijk, zeg ik er maar bij, één beleid. En dat willen we dan, voordat dat naar de gemeenteraden gaat, ook eerst hier weer bespreken, de input ophalen. En dat dan en daarna gaat het pas de besluitvorming in richting college en gemeenteraad.
Ja, er staat nog op één ding op wat ik nog niet heb gezegd. Er staat tussen januari en februari een excursie naar... Een windmolenpark. Want we krijgen van heel veel mensen de vraag van ja, hoe is dat dan? Hoe ervaar ik nou als ik eronder sta? Hoe is het om op 400 meter afstand van de windmolen te staan? En wat is dan die 600 en 800 meter? Nu is er een windpark in Nettener, windpark Den Tol. Daar staan de windmolens van 183 meter hoog, tiphoogte. En dat is het dichtstbijzijnde park. En met de eigenaar daarvan hebben we een afspraak dat we daar langs kunnen komen. In kleine groepen van 20 tot 25 mensen. En mocht u daarvoor interesse hebben, dan kunt u zich daarvoor inschrijven. We zullen op de tafel daar straks intekenlijsten neerleggen. En dan kunnen we al kijken wie daarvoor geïnteresseerd is. Edi, een vraag aan jou.
Ik had even een hele korte vraag ten aanzien van die windmolen, die excursies. Ik kom ook s'avonds zoals vaak langs die windmolens, langs de A1. Als je die excursies geeft, zou ik het wel fijn vinden als je om 11 uur s'avonds houdt. Of misschien nog wel later. Dat is beter voor de beeldvorming dan overdag.
Dat klopt, want dan waait het hoger op. Dus dat is mogelijk. We hebben met de eigenaar afspraken gemaakt dat we wel 's avonds als overdag terecht kunnen.
Misschien een extra optie is dat wel interessant. Hè? Want ik weet niet of iedereen 's avonds om 11 uur zin heeft om... Ja, ja. Nee, maar het is een goede suggestie. Was dat jouw...
Ja?
Nee. Ik zou heel graag naar een windmolenpark gaan waar de hoogte staan die we zouden krijgen. Dus dan hebben we echt een goed beeld. Dus.
Ja.
Ja, nou,
waar die is, maakt mij niet uit. Ik ga er wel even heen.
Ja, wat ik er even op wil zeggen is dat de hoogte natuurlijk mede afhankelijk is van de rijksnormen. Van wat wordt nou die norm en wat wordt dan die afstand. En afhankelijk daarvan weet je ook dan wat de hoogte gaat worden. Dus dat kunnen we nog niet zeggen. Maar dit is wel een opmaat naar het onderdeel van na de pauze. Wat we u straks laten zien, u krijgt een presentatie van hoe die windmolens eruit zien in het landschap. Dan krijgt u zo een demonstratie van. En dan laten we een windmolen zien van 183 meter hoog en van 225 meter hoog. Om in ieder geval een gevoel te krijgen. En voor de mensen die dat echt willen meemaken, kun je dan inderdaad naar netten van 183 meter hoog. En we hebben nog geen windpark waar ze met 240 meter hoog zijn in de omgeving. Dus dan zouden we het verder weg moeten organiseren.
Nee, maar misschien, ik vind de suggestie, ja, het risico dat ik ook van de medewerkers op de kop krijg, maar dat is maar even zo. Ik vind de suggestie wel interessant. Hè, van laten we even kijken van wanneer hebben we nou een beeld van welke hoogte het ongeveer gaat worden. En laten we daar dan een windpark bij zoeken. En of dat dan in januari al is, dat weet ik dan niet. Hè, maar goed, maar ik vind de suggestie wel een goede. En het liefst een windpark waar in ieder geval meer dan één windmolen staat. Hè, want anders is het toch geen park, zeg ik dan mee.
Erik, volgens mij nog een kleine...
Ja? Ja? Ja. Jullie zeggen wat toe?
Ja, die excursie.
Ja, oké. Okay. Nou, dat is
dus geregeld.
Ik
heb nog één suggestie, Erik. Erik? Hier.
Oh, daar. Ja,
ik krijg nog één suggestie van deze meneer.
Ja?
In Eemshaven staan al gewoon de molens van deze hoogte, dus ik weet niet wat het probleem is.
Nee, het is geen nee, de gedachte was om een beetje gevoel bij te krijgen. Het was Netterden, was dichtbij, maar we hebben inmiddels wat anders afgesproken, dus prima.
Beide.
Ja. En dan gaan we naar de koffie.
Als ik daar dan nog aan toe mag voegen, eentje ook met een landschappelijk vergelijk. Want het is natuurlijk heel wat anders, die dingen op zee of in de Flevopolder, zeg maar, dan hier in het coulissenlandschap in de Achterhoek.
Vandaar dat we ook in eerste instantie naar Netterden gaan. Dus niet alleen vanwege de bereikbaarheid, maar ook vanwege het landschap.
Daar ben ik het met mijn buurman eens. Kijk, dan is 183 meter en 225 meter is een heel verschil.
Ja. Klopt.
Ja, maar of we, zeg maar, beide, zeg maar, de afstand kunnen we wel naar een windmolenpark, maar die afstand, of dat dan ook een vergelijkbaar landschap, dat denk ik niet, hè, want volgens mij, Achterhoek heeft een uniek landschap, dus dat zal moeilijk zijn. Maar laten we afspreken, zodra wij een beter beeld hebben van welke hoogte het gaan worden, zoeken wij er een windpark bij waar we kunnen gaan kijken.
Kleine laatste opmerking nog en dan stoppen, Erik?
Ja, dan stoppen we.
Ja. Laatste.
Oké, ja, mijn naam is Wim. Ik had een vraag. Ja. Waarom wordt het niet gehouden op een industrieterrein, een windmolen? Daar is al veel activiteit. Daar is veel geluid. Daar wonen relatief weinig mensen. En het lijkt me wel... De gemeente bezit industriegrond. Dat kunnen ze eigenlijk misschien wel verhuren aan een beheerder die de windmolen beheert. Daar kunnen ze geld genereren. Kunnen ze weer voor de inwoners de prijs laag houden.
Ja.
Dus eigenlijk is het een win-win relatie.
Ja, win. Ja. Het is eigenlijk een hele andere vraag dan waar we nu mee bezig waren. Maar is er gekeken naar mogelijkheden op een...
Nou ja, het hele grondgebied is, dat hebben we in het vorige blok toegelicht, het hele grondgebied van de Achterhoek is geanalyseerd, inclusief de industrieterreinen. Dus die hele afweging is al gemaakt. Daaruit kwam alsnog naar voren... Wie het kaast, waar het kan.
Ja, oké, okay, goed.
Ik kan er nog iets aan toevoegen. De veiligheidsnormen die worden berekend met de kans op dat een wiek kan afbreken, om maar even wat te noemen.
Dat is aan een kans van 10 tot de min 6e macht. Als je dat zou verlagen naar 10 tot de min 5e macht, dan zouden er al meer mogelijkheden zijn bij windmolens. Maar tot nu toe zijn de normen zo en de regels dat dat niet kan.
Ja, ik ben dan niet technisch genoeg om te snappen hoe erg het is, 10 tot de macht min 5.
Dat geeft net meer mogelijkheden om het wel bij een industrieterrein te zetten. Ja. En nu kan dat dus niet.
Ja, nee, maar goed, maar volgens mij was het antwoord helder. Dus de afspraak staat volgens mij. We gaan nu even pauzeren.
Een vraagje. Ja, deze meneer staat al heel lang, heel netjes.
Ja, maar ik wil nu echt naar de pauze toe.
Nee, echt. Ik sta al een hele tijd te zwaaien. Dus ik wil toch even een duit in het zakje doen. Even over die windmolens van deze afmetingen, die Berkelland dus wil gaan neerzetten. Die staan nergens in Nederland. Op de Maasvlakte staan molens die in de buurt komen. Dus wij zijn straks uniek. En wij lachen straks om die andere veldjes, die zulke kleine lullige molentjes hebben.
Nou ja, we kunnen ook over de grens kijken. Hè? Dus ik weet niet hoe het in Duitsland zit. Dus volgens mij is de afspraak helder. Ik wil, we gaan nu pauzeren. Ik zou u willen vragen om, ik weet niet of dat lukt, hooguit een kwartier even pauze te nemen. Dat betekent wel dat we dan daarna nog iets moeten doorgaan. Ik weet niet of u dat een probleem vindt. U ziet dat wij ons best doen om het programma zo compleet en zo volledig mogelijk te laten zijn. U hebt ook de themabijeenkomsten gezien. Als u nou zelf suggesties hebt over onderwerpen, over thema's, over die u graag aan de orde wilt, laat het ons weten. Hè? Dus wij zijn ook heel blij met input van jullie over onderzoeken, over sprekers, over maakt niet uit wat, om zeg maar ook die themabijeenkomsten zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. We zijn uit de tijd gelopen, maar dat kon helaas niet anders. We hebben nu pauze, een kwartier, en dan gaan we daarna snel verder.